Er zijn vandaag twee collecten. Deze is voor de kerk, de tweede voor het bouwfonds. Degenen die mee willen lopen met het folderen worden dinsdagavond om 7 uur verwacht in het verenigingsgebouw. Tweede huwelijksafkondiging van Bert-Jan Westerink en Nienke Huiskamp. Zij hopen op 21 december te trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 3 uur in ons kerkgebouw. Zondag hoopt dominee Peden Butte voor te gaan, alleen in de morgendienst vanwege zijn gezondheid. En 's avonds hoopt dominee P. Roos voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Loof, loof den Heer, gij zijn legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. 103, het 11e vers. En diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen, Psalm 96 en daarvan het 9e vers, het juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt, die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mens om zijn waarheid eren. Daarna openen wij Gods woord bij Genesis 49 en lezen met elkaar de versen 8 tot en met 18. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 96, het 9e vers, en daarna lezen wij Genesis 49, de versen 8 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 43. De honger nu werd zwaar in het land. Zo geschiedde het, als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: keert weder, koopt ons een weinig spijze. Toen sprak Juda tot hem, zeggende: die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijze kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft, of gij nog een broeder had? En zij zeiden: Die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maatschap, zeggende, leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, brengt uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hebben wij niet verzuimd voorwaar? Wij waren alreden tweemaal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu al zo, zo doe dit. Neemt van het loffelijkste deze lands in uw vaten en breng die man een geschenk heen en af. Een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. En neemt dubbel geld in uw hand. En brengt het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand. Misschien is het een veil. Neemt ook uw broeder mede en maak u op. Keert weder tot die man. En God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw anderen broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd.
De schriftlezing had moeten zijn Genesis 49 vers 8 tot en met 18, maar dat geeft voor de rest niet. De tekstwoorden die we deze morgen willen overdenken kunt u in dit gedeelte vinden, namelijk Genesis 49 de versen 10 tot en met 12. Genesis 49 de versen 10 tot en met 12. En dan lezen wij het woord van God als volgt. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen en door de wijn, en wit van tanden door de melk. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En we willen aan de Heere opdragen, zuster El Knikker Binnenkamp, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We willen ook twee predikanten met hun gezinnen aan de Heere opdragen. En dat is dominee Kiviet van Renswoude en dominee Westerink uit Urk, die beide te horen kregen dat ze een kwaadaardige tumor hebben. Laat ons bidden. Heere, zo brengt u ons op deze Sabbat weer samen, de rustdag. En degenen die onrustig gemaakt zijn vanwege hun zonde en ongerechtigheden, door het werk van de Heilige Geest, die zullen gaan verstaan dat u juist op de Sabbat, de rustdag, rust en vrede wil schenken. En Heere, dat kan alleen vanwege die Silo die komen zou, die gekomen is. De Heer Jezus Christus, die grote rustaanbrenger, die vredestichter. En Heere, dan bidden wij u of u zo in onze harten wil werken, bij kinderen, bij jongeren en ouderen, en dat er plaats mag komen voor deze Silo. Want buiten hem komt de mens voor eeuwig om. Maar wie in hem rust en vrede mag vinden, wordt voor eeuwig behouden. En Heere, dan brengt u ons vandaag op uw rustdag weer samen. En dan weet u, Heere, hoe het ligt in ons hart. U weet wie er in ons midden wandelt in de duisternissen. Die geen licht heeft. Die gebukt gaat onder de last van zonde en plagen niet te dragen, het drukt met schouders naar beneden. die wel gehoord hebben dat er een zaligmaker is, maar niet weten hoe ze bij hem moeten komen. Hij is zo ver weg. En ze bidden en ze roepen. En ze zien uit, maar het lijkt soms zo gesloten. Heren, zou u die zon daar ineens op willen zoeken? En dat ze het eens krijgen te geloven. Silo zal komen. En dat ze het mogen geloven, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal niet achterblijven, hij zal gewisselijk komen. U weet, heren, wie er in ons midden bij dat adventsvolk mag horen, dat uitziet naar de komst van de Heer Jezus Christus, zo heel persoonlijk in het hart. Heren, zoudt u dan de hoop niet willen beschamen en zoudt u ook de prediking van deze dag willen gebruiken? Ja, u kent ook uw kinderen, het leven van uw kinderen, die in beginsel u hebben leren kennen, Heer Jezus Christus. Maar Heren, geef dat er een verlangen mag zijn om meer van hem te leren kennen, om hem inderdaad te mogen leren kennen als die vredevorst, die enige persoon die vrede aangebracht heeft en vrede geeft in het hart. Vrede met God door het bloed des kruises. Daar zal het op aankomen, Heren. En daar zien zondaren die ontdekt worden aan hun schuld naar uit. Ze kunnen toch niet rusten voordat ze vrede met God hebben gevonden door die lieve borg en middelaar die alles heeft willen doen om een zondaar zalig te maken, om de schuld te betalen. Heren, dat hem zo mogen leren kennen en vervolgend te leren kennen, ook bij uw kinderen. Maar Heer, u kent ook diegenen die dat uitzien niet kennen, die worstelingen niet kennen en die nog onbekeerd zijn. Heren, zoudt u ze willen grijpen? Zoudt u ze willen opzoeken ook deze dag? En wilt u eens met uw pijlen komen die gedoopt zijn in het bloed van Christus om dat harde hart te verbreken? O Heren, misschien bidden we wel om bekering en roepen we om bekering en het lijkt of het niet komt, alsof u niet hoort. Maar Heren, u hoort het wel. U ziet het wanneer daar een zondaar gaat bidden om bekering en dagelijks zijn knieën buigt. O Heren, zoudt u die zondaren willen opzoeken en zoudt u waarachtige bekering willen werken? Dat is toch uw liefste werk. En hoe meer onderdanen dat vrederijk mag kennen, hoe meer heerlijkheid u krijgt, o God. En zoudt u daarom nog wonderen willen doen ook deze dag? En dan vragen wij u of u ons wil gedenken wanneer we zo onder uw woord mogen zijn, hier in dit kerkgebouw, als we thuis mee mogen luisteren. Heren, wilt u uw zegen bereiden? Wilt u plaats maken voor uw woord? En geef ook uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud uw woord te mogen uitdragen. Zie zo in gunst op al uw knechten van boven neer, die geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Zonder u kunnen ze dat niet, maar dat ze het in afhankelijkheid van u mogen doen. Het zijn uit zichzelf ook maar lege vaten. Maar Heren, wilt u ze alstublieft vervullen met uzelf, dat ze die schat toch mogen meedragen die u er zelf hebt ingelegd, om uit die schat te mogen doorgeven aan de gemeente tot wie ze spreken. Ja, gedenk ook kandidaten en studenten, wilt u zich ook over hen ontfermen, ook die dienaren die niet meer kunnen preken, wilt u zich ook over hen ontfermen. En dan draagt men in het bijzonder dominee Kiviet en dominee Westerink aan u op, met hun gezin. Ze moesten horen dat ze allebei een tumor met zich meedragen, een kwaadaardige tumor. O Heren, wilt u zich over deze dienaren van het woord gedenken, ontfermen? Wilt u ze gedenken, Heren? En wilt u geven dat de middelen die nu ingezet worden, dat die door u gezegend mogen worden? We dragen ze hartelijk aan u op, Heren, ook als ze deze dag, ondanks deze boodschap, uw woord mogen verkondigen. Wilt u daarin meekomen, Heren, en dat ze het van u alleen mogen verwachten? O Heren, breid zo uw koninkrijk uit. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zo draag ook elkaar aan u op, Heren, met alle zorgen en noden die we in ons leven kunnen meedragen. We dragen de rouwdragenden aan u op, degenen die gemis en verdriet kennen vanwege een geliefde die gestorven is, die u weggenomen hebt uit dit leven, die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. O, die lege plaats, die wond, die blijft, Heren, Zou u alstublieft willen gedenken en vertroosten vanuit uw woord en zelf in dat gemis mee willen komen. Gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, ook de ernstig zieken. En dan dragen we in het bijzonder onze zuster Knikker aan u op, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U weet welke verschijnselen er kwamen vanwege de chemokuur en de bestralingen en u ligt ze in het ziekenhuis. Omdat er koorts was gekomen, wilt u zich over haar ontfermen. Als ze daar in het ziekenhuis is, als haar gedachten hier zijn en als zij roept tot u, Heere, wilt u zich over haar ontfermen, dat ze het in uw hand mag leggen, Heere. Gedenk ook haar man en heel het gezin die om haar heen mogen staan. En Heere, en wilt u tot haar ziel spreken, wilt u het zo maken dat ze weer thuis mag komen. Heere, het zijn altijd weer roepstemmen als we horen van sterfgevallen, van ernstige ziekten. Wij moeten eenmaal sterven. En sterven is God ontmoeten. O Heere, dan komt de vraag tot ons allen, weer zo heel persoonlijk. Zou dat kunnen? Kunnen wij God ontmoeten als het uur van sterven daar is? Het zal alleen maar kunnen als wij Silo hebben leren kennen. De meerdere Juda, die grote vredevorst, in wie zo'n volheid is, dat de grootste der zondaren zalig kan worden. Heere, wilt u het toepassen in ons midden, ook deze dag. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en dan gaan wij samen zingen uit Psalm 132, de versen 10, 11 en 12. Psalm 132, de versen 10, 11 en 12. kamer van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 72 en daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Psalm 72 en daarvan het tweede vers. Geliefde gemeente, de vorige keer zijn we in de geest geweest in de sterfkamer van Jacob. Alle zonen moesten bij hem komen en door het geloof heeft hij zoon voor zoon een woord van God meegegeven. En ook Juda moest bij zijn sterfbed komen en we hebben gehoord welke woorden Jacob tot zijn zoon Juda heeft gezegd. Tot zijn eeuwige verwondering heeft hij het gehoord. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? En deze adventswoorden die spraken van de grote zoon van Juda, die uit Juda voort zou komen, de Heer Jezus Christus, van zijn heerschappij en ook van zijn eeuwige overwinning. Maar na deze troostvolle woorden die Jacob heeft uitgesproken, is hij nog niet klaar. Hij gaat nog meer adventswoorden uitspreken over zijn zoon Juda. Woorden die spreken van de rijke vredevorst, van wie wij gezongen hebben, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Woorden die ook spreken van de onuitsprekelijke genade die deze levensvorst heeft, die vredevorst. Deze man, geweldig van vermogen, wil uit zijn volheid genade voor genade wegschenken aan een arme zondaar. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. We schrijven als thema boven het tweede gedeelte van Jacob's zegening voor Juda, de rijke vredevorst uit de stam van Juda. Twee gedachten. We staan stil bij zijn eeuwige regering. Dat ligt opgesloten in vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. En in de tweede plaats zijn overvloedige genade. Dat ligt in vers 11 en 12 opgesloten. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en de veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Dus de rijke vredevorst uit de stam van Juda. Zijn eeuwige regering, zijn overvloedige genade. Wanneer wij vader Jacob die zegenende woorden horen uitspreken, heel concreet tot Juda, dan hebben die woorden van Jacob het karakter van een loflied. En daarmee is hij één van zin en één van geest geworden met zijn vrouw Lea, die het uitgeroepen heeft toen Juda geboren werd, ditmaal zal ik de Heere loven. En nu is Jacob door het geloof met Lea verbonden. En mag hij ook bij dat lied uitkomen, het loflied. Want Jacob ziet in die zegening door het geloof dat uit Juda straks de Heer Jezus Christus zal voortkomen, die hij reeds in zijn leven heeft leren kennen. Jacob mag op zijn sterfbed de belofte die hij uit Gods mond zelf gehoord heeft, aangaande de komst van de Messias, van verre zien en geloven en omhelzen. Hij ziet door het geloof Christus als de leeuw uit Juda's stam oprijzen. Hij ziet ook door het geloof wat deze leeuw uit Juda's stam op aarde zal gaan doen. Hij zal van de roof opklimmen. Hij zal de strijd aangaan met de roof. Zo hebben wij gehoord. Wat was die roof ook alweer? Die roof was de diepe ellende en de verlorenheid waarin zijn volk terechtgekomen was door eigen schuld. Die roof, dat was de schuld der zonde die betaald moest worden. Die roof was ook de dood als de straf op de zonde die overwonnen moest worden. Die roof was ook de Satan in wiens macht dat volk terechtgekomen is door eigen schuld. Ja, die roof was ook de vloek van de wet die op een zondaar rust. Ja, die roof, dat was de toorn van God over de ongerechtigheden. En met die roof zal Christus de strijd aanbinden. Ja, hij zal die roof overwinnen. Hij zal vanuit die roof weer opklimmen, zoals die leeuw hebben wij gehoord. En hij zal eeuwig rusten van zijn arbeid. Hij zal de zaligheid verwerven. Hij zal doorlijden tot heerlijkheid ingaan. Daar sprak Jacob van in vers 9. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en hij legt zich neder als een leeuw, als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? En dan komt vers 10. En wat zegt Jacob daar dan? Hij gaat nu profeteren van de rijke vrucht van die roofarbeid van de Heer Jezus Christus. Hij gaat profeteren dat die verworven zaligheid die hij als de leeuw uit Juda's stam zal verwerven, ook gaat toepassen in harten van zondaren. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfden zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus de leeuw uit Juda's stam zullen de volken gehoorzaam zijn. En als Jacob dat zo zegt, dan gaat hij een andere naam gebruiken voor de leeuw uit Juda's stam. De naam Silo. Ik zal u vanmorgen niet gaan vermoeien over de vele, vele verklaringen die over dit ene woordje zijn geschreven. Wat zijn er veel antwoorden gezocht en gevonden op de vraag, wie wordt er met Silo bedoeld, of wat wordt er met Silo bedoeld, als ook op de vraag, wat betekent die naam ten diepste? Maar als je heel goed naar deze woorden van Jacob gaat luisteren, dan kan het niet anders, of Silo moet een persoon zijn. Een persoon die eens zal komen, een persoon wien de volken gehoorzaam zullen zijn. En de kanttekenaren die geven een zeer helder en krachtig getuigenis. Hier wordt buiten alle twijfel verstaan de Messias. Totdat Silo komt wil dus zeggen totdat de Messias komt. Maar wat zegt die naam Silo dan over Messias? Twee betekenissen die zeer gepast zijn, zeker in het licht van de tekst en ook in het licht van het werk wat de Heer Jezus Christus komt doen, is vredevorst en rustaanbrenger. Twee betekenissen van de naam Silo. Twee zeer gepaste namen voor de zaligmaker. Hij zal komen als die grote rustaanbrenger met die rijke boodschap, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Hij zal ook komen om zondaren, ja vijanden, met God te verzoenen. Daartoe zal hij zijn dierbaar borgbloed gaan geven op het kruis van Golgotha. Dat is dat bloed waardoor een zondaar vrede met God zal kunnen krijgen. Ja, Christus zal het zelf tot zijn kerk gaan zeggen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Zo zal Christus komen, gemeente. Zo werd hij geboren in de stal van Bethlehem, jongens en meisjes, als de vredevorst, als de rustaanbrenger. Ja, waarlijk, Christus is de Silo. Totdat de volheid van de tijd zal aanbreken. Dat hij zal geboren worden als de Silo, zegt Jacob, zal Juda regeren. Want Juda zegt in onze, of zegt, ja, Jacob zegt in onze tekst, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Dus hij komt, ja zeker, maar totdat hij komt, zal als het ware de regering liggen in de stam van Juda. En dat hebben we gezien in de heilsgeschiedenisgemeente. Want in de stam van Juda, daar gaat de Heere God het koningshuis van Jacob oprichten. En van dat koningshuis van Jacob heeft de Heere tot David gezegd: doch uw huis zal bestendig zijn. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht. Uw stoel, ik mag ook lezen, uw troon, zal vast zijn tot in eeuwigheid. Met andere woorden, God gaat dus in die stam van Juda het koningshuis van David oprichten. En op de troon van dat koningshuis zal altijd een koning zijn. En Jacob ziet het in zijn gedachte voor zich. Hij ziet daar een troon en daar zit een koning op met een gouden scepter in zijn hand. En het was niet zomaar een klein stokje, jongens en meisjes, maar een scepter was een behoorlijke lange staf die hij op de grond kon zetten. En als daar zo'n koning op zijn troon zat, dan rustte de onderkant van die scepter tussen zijn voeten en zijn handen rustten op de bovenkant van die gouden scepter. En zo zat de koning in eer en heerlijkheid op zijn troon. Nou, dat zal blijven, zegt Jacob, totdat Silo komt. Ja, sterker nog, het zal eeuwig blijven. En die scepter in de hand van de koning, die ook de wetgever wordt bedoeld, dat staat symbool voor de wet en het recht van God. Nu zegt Jacob, dat zal altijd blijven. Sowieso totdat Silo komt, maar daarna ook. Maar klopt dat eigenlijk wel? Zal de scepter wel blijven en de wetgever totdat de Heer Jezus geboren zal worden in de stal van Bethlehem? Leert de heilsgeschiedenis niet dat het koningshuis van David een afgehouwen tronk zal worden? Gaat straks het rijk niet scheuren in een tienstammenrijk en een tweestammenrijk en hoort dan juist Juda niet bij het kleinste deel, het tweestammenrijk? En als je dan al die koningen langsgaat die op de troon van David hebben gezeten, o ja, daar waren godvrezende koningen bij, die bij de gratie Gods hebben geregeerd, met bij wijze van spreken de wet in hun handen en met de vrees des Heren in hun hart. Maar hoe dikwijls zie je op de troon van David in de stam van Juda niet van die goddeloze koningen die afgedaan hebben met de wet en het recht van God? En waar eindigt het koningshuis van David? Ja, met de laatste koning Zedekia. Maar wat staat er van die koning Zedekia beschreven? Dat als de tijd van de ballingschap aan gaat breken, dan wordt hij verblind. Zijn ogen worden uitgestoken en hij wordt als een gevangene meegevoerd naar Babel. En daar is hij omgekomen. En het tweestammenrijk Juda, waar dat heerlijke koningshuis van David werd opgericht, op een aantal arme, ellendige Judeërs gaan al die mensen ook de ballingschap in. Waar is de scepter van Juda? Waar is de wetgever van Juda? Ja, het wordt zo erg dat als het volk terugkomt uit de ballingschap, dat er meer dan 400 jaren aanbreken, waarin het woord der profetie niet meer wordt gehoord, waar niet meer wordt verkondigd dat de Silo zal komen. Ja, waarlijk, Juda is een afgehouwen tronk geworden. De profeet Amos die spreekt van de vervallen hut van David. Gaat dat geestelijk ook dikwijls niet zo? Als de Heere zijn belofte gaat vervullen in het leven van een zondaar, gaat de toepassing van Gods genade in het persoonlijke zielenleven van een zonder ook niet dikwijls door de wegen van de onmogelijkheden heen? Zegt de Bijbel niet heel duidelijk dat de Heere op aarde een afgesneden zaak doet? dat hij gaat bouwen, maar dat hij datgene wat hij gebouwd heeft weer gaat afbreken. Dat hij jazeker gaat planten, maar dat hij daarna het ook weer gaat uitrukken. Om in die weg meerdere genade te schenken, om een zondaar te doen opwassen in de kennis en de genade van Christus. En hoe doet de Heere dat dan? Dan blijft zijn wet gehandhaafd en zijn recht gehandhaafd, totdat Silo komt, die scepter, die wetgever. Als je daarmee in aanraking komt, in geestelijke zin, dan blijft er niets meer van een zondaar over als God gaat rechten. Als je leert zien in de spiegel van Gods wet, als je leert buigen voor het recht Gods, dan wordt zalig worden zo onmogelijk. Wat was er van Juda overgebleven? Wat was er van het koningshuis van David overgebleven? Voor het oog niets, een hopeloze toestand. En degenen die zalig worden, die gaan daar ook iets van verstaan. Dan wordt het van de kant van de zondaar een totale onmogelijkheid om zalig te worden. Zoals dat ook ging met dat koningshuis van David in de stam van Juda. Een afgehouwen tronk, alles lijkt dood. Tenminste, van de kant van de zondaar. Maar van de kant van God niet. Want Silo zal komen. De vredevorst, de rustaanbrenger, zal komen. Want God heeft het beloofd en God kan niet van zijn woord af. God zal eeuwig zijn verbond gedenken. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David liege. Zo hij mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen. Daarom zal Silo komen. En daarom hoeft het Afvensvolk niet te wanhopen. Want al is Juda, al is het koningshuis van David een afgehouwen tronk. Wat je niet ziet, wat onder de grond zit, jongens en meisjes, leeft de wortel. En daarom, omdat die wortel leeft, is er een scheut uit zijn wortelen opgekomen. Voortgekomen, zegt de schrift. Uit die afgehouwen tronk kwam opeens zo'n groen twijgje tevoorschijn. En in Bethlehem is het gebeurd. Daar heeft de Heere vervuld wat in het Oude Testament heeft gesproken, jawel, in een weg van totale onmogelijkheid, toen het leek of alles afgesneden was, heeft de Heere vervuld wat Micha heeft mogen profeteren. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. De volheid van de tijd gaat aanbreken. Het gaat kerstfeest worden. En wat zal daar nu de rijke vrucht van zijn, als Christus komt in deze wereld, als hij geboren wordt in de stal van Bethlehem, en als hij vanaf die kribbe zijn weg moet gaan naar de kruisheuvel Golgotha. Nu zo mag Jacob door het geloof tot Juda zeggen, hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Of zoals je deze woorden ook mag lezen, volkeren zullen tot hem vergaderd worden. Ja, als de leeuw uit Juda's stam zichzelf als een lam ten schuldoffer zal stellen, zal hij vrucht zien, zal hij zaad zien, zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren, in een rechte weg zal ik hen leiden, leiden aan de waterbeken, en ze zullen zich niet stoten, want ik ben Israël tot een vader, en Ephraim is mijn eerstgeborene. Kom gemeente, bent u al zo getrokken tot Silo? Bent u al gehoorzaam geweest aan hem? Mocht het zo ver in uw leven komen dat u zich mocht overgeven aan hem, omdat u geleerd hebt dat alleen in hem de zaligheid te verkrijgen is? Of bent u nog ongehoorzaam? Nog steeds ongehoorzaam. Laat het dan eens op u inwerken, ongehoorzame zondaar, dat die grote heilige God die recht heeft op uw leven, die recht heeft op jouw leven, het zelf vanuit de hemel heeft laten klinken hier op aarde. Deze is mijn geliefde zoon, in de welk ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Dat betekent gehoorzaam hem. Hoort en uw ziel zal leven. O, wat erg als u tot op vandaag ongehoorzaam bent gebleven. Wist u wel dat dat de allergrootste zonde is? O ja, als je geld wegpikt uit de portemonnee van je moeder is een zonde. En als je vloekt is een zonde. En die moeten vergeven worden, anders ga je eeuwig verloren. Gruwelijke zonde tegen de heilige wet van God. Maar ongehoorzaam zijn aan de Zoon van God, die gekomen is om een zondaar zalig te maken, dat is de meest goddeloze zonde die er is. Want dat is de zonde van het goddeloze ongeloof. En dat zal ook de hoofdzonde zijn waarom een zondaar verloren zal gaan. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun stelen, moorden, overspel. Nee, nee. Vanwege hun ongeloof. Wie is er nog ongehoorzaam aan de Zoon van God? En dan gaan wij weer redeneren. Ja, maar er moet plaats voor komen. En ondertussen blijf je wie je bent. Ongehoorzaam. Aan de Zoon van God. Moet u eens luisteren wat Johannes de Doper heeft gezegd. En dan valt de scheiding. Die in de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Zou je niet sidderen, ongehoorzame zondaar in ons midden? Vliet toch de toekomende toren van het Lam. Kus toch de Zoon, opdat u niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Ga dan met je ongehoorzaamheid dan toch naar hem uit en zeg dan, Heere, wil u het eens anders gaan maken in mijn leven, want ik ga verloren. De toorn Gods rust op mij, omdat ik u niet gehoorzaam ben. Zalig de mens die eraan ontdekt wordt. Zalig de mens die met een verbroken en verslagen hart, als een mens die niets meer heeft, in een doodlopende weg terechtgekomen is, zucht, rust, nog vrede wordt gevonden. O mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. Zulken worden tot silo vergaderd. Voor hen krijgen de beloften zo'n onuitsprekelijke waarde, omdat die beloften spreken van Christus, de silo, de rustaanbrenger, de vredevorst. O, alleen in hem is de ware rust te vinden. Alleen door Christus is er vrede met God te vinden. Vrede door recht. Nee, zulke arme ontdekte zondaren, die kunnen maar niet rusten, voordat ze die rust en vrede in Christus hebben gevonden. Want in hem is het te vinden. Hem noemt Paulus, hij is onze vrede. En hij is niet alleen onze vrede, maar hij geeft ook vrede. Vrede door het bloed des kruises, vrede met God. Hebben de engelen daar niet van gezongen? In de velden van Efrata, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen. O, die vrede met God, gemeente. Door het bloed van het lam, dat is werkelijk het allerzaligst lot. En van die vrede en van het vrederijk, waar al Gods kinderen rust vinden in God, daar mag Jacob tenslotte ook nog iets van zeggen in de versen 11 en 12. Want die vredevorst die komen zal, dat is een zeer rijke vredevorst. Met een overvloed van genade. Onze tweede gedachte zijn overvloedige genade. Ja, dat er een overvloed is bij Christus, bij die vredevorst, dat bleek eigenlijk ook al in vers 10. Want Jacob zei dat de volken, staat in meervoud, hem gehoorzaam zullen zijn. Ziet u de ruimte bij God, arme zondaar? Zou voor de Heere nu iets te wonderlijk zijn? Hij is gekomen om een schare die niemand kan tellen zalig te maken uit al de volken. Een zondaar die bij die schare mag behoren, die wordt een burger van het vrederijk van Christus. Dat zal nog veel rijker en veel heerlijker zijn dan het hier op aarde ooit geweest is. Ja, er zijn ook in de tijden van de heilsgeschiedenis een periode aan te wijzen dat er tijden van vrede waren. Ook in de stam van Juda. En dan denk ik heel bijzonder aan de tijd dat koning Salomo koning was over Israël. Alleen zijn naam al, Salomo, God is vrede. En als je de geschiedenis nagaat, dan is een grote tijd van Salomo's regering een periode geweest van vrede. Dat had de Heere trouwens beloofd aan zijn vader. Aan zijn vader David, u kunt het vinden in 1 Kronieken 22 vers 9. Daar zegt de Heere tot David, zie, de zoon die u geboren zal worden, dat is dus Salomo, die zal een man der rust zijn. Want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondomheen, want zijn naam zal Salomo zijn. En ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. En het is ook gebeurd. David heeft er zelfs een lied over gedicht. Psalm 72, waar zo duidelijk naar voren komt dat in de tijd van Salomo een tijd van vrede is geweest. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. Maar nog veel heerlijker en nog veel rijker is het vrederijk geweest van de vredevorst der Jezus Christus. En dat brengt Jacob onder beeldspraak, onder woorden in vers 11 en 12. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En de veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. En aan het tweede, hij was zijn bloed, hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. En dan het derde wat hij zegt, hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. En het eerste wat in deze woorden naar voren komt is de overvloed die er in dat vrederijk zal zijn. Dat blijkt uit vier dingen. Wie een burger mag worden van dat vrederijk van deze koning heeft geen gebrek aan enig goed. Jacob heeft het over een ezelin, een veulen van een ezelin. Hij heeft het over een jonge ezel. Nou, als je in Israël woonde in die tijd en je was in het bezit van een ezel of een ezelin, dan behoorde je niet tot de armste van het volk. Een ezel, als je dat had, dat was een teken van eer en welstand. Dus daaruit blijkt al de overvloed. Het is alsof Jacob wil zeggen, in dat vrederijk zal iedereen in bezit zijn van een ezel. Er is dus geen arme meer. En als je dan zo'n ezel had, jongens en meisjes, en je had bijvoorbeeld een boodschap gedaan, want zo'n ezel werd ook gebruikt als pak en lastdier, en je kwam dan bij een winkel, dan bond je zo'n ezel vast aan een hek, of aan een boom, of aan een paal. Dat was normaal, nee, niet aan een wijnstok. Die waren er niet zoveel. En zeker niet aan een edele wijnstok. Dat is een wijnstok die als het ware eruit blinkt, die zoveel heerlijke vrucht geeft. Nou, daar moet je geen dieren vastbinden. Maar nu zegt Jacob, er komt een tijd dat het wel zo zal zijn. Dan zul je bij wijze van spreken een ezel vastbinden aan een wijnstok, zelfs aan de edelste wijnstok. En hij wil daarmee laten weten, er zullen zoveel wijnstokken zijn, dat je er makkelijk een ezel aan vast kan maken. Om even een boodschap te doen, bij wijze van spreken. En als er dan zoveel wijnstokken zijn, en zoveel edele wijnstokken, ja, dan zal er ook heel veel wijn komen. Dan zal er ook heel veel wijndruivenbloed komen, dat bloedrode sap van die druiven. Er zal zelfs zoveel van die wijn zijn en zoveel van dat bloed, dat je bij wijze van spreken je vuile kleding niet meer in water gaat wassen, maar zou kunnen wassen in die wijn en dan in dat wijndruivenbloed. Dat is het derde wat spreekt van de overvloed. Ja, en degene die een burger mogen zijn van dat rijk van Christus, die zullen er wel bij varen. Ze zullen roodachtig zijn van ogen. Nee, als Jacob dit zegt, bedoelt hij niet hetzelfde wat ik later lees in de spreuken van Salomo. Bij wien is de roodheid der ogen, schrijft Salomo, bij degene die bij de wijn vertoeven, bij degene die komen om gemengde drank te zoeken. Daar gaat het om een zondig verkeerd gebruik van wijn, om dronken te worden. Nee, Jacob bedoelt wat anders. En het grondwoord wat hij gebruikt betekent eigenlijk, de ogen zullen donker glinsterend zijn, ze zullen briljant zijn, tekenen van voorspoed, van welvaart, van welbevinden. Hun koolzwarte ogen zullen glinsteren van voorspoed en hun tanden zullen parelwit zijn van de melk, want naast de overvloed van de wijn zal ook overvloed aan melk zijn. En misschien bent u met uw gedachten mij al voor, dat u denkt, oh ja, melk en wijn, zijn dat nou in de Bijbel niet van die voedingsmiddelen die regelmatig symbool staan voor de genadegaven die de Heere wil geven aan een arme zondaar? Wat heeft Jesaja ook weer mogen profeteren? Is het al een wonder voor je geworden? O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt zonder geld, zonder prijs. Wat dan? Wijn en melk? En dan schrijven de kanttekeningen zo mooi bij wijn en melk. Dat is alles wat tot het geestelijke leven van nodig is. Namelijk de vergeving der zonde en de gerechtigheid die ons om niet en zonder enige verdienste onzezijds van God in Christus gegeven worden, insgelijks de gaven van de Heilige Geest en uiteindelijk het eeuwige leven, waartoe wij door geloof moeten komen. Ja, er zal een grote overvloed zijn in dat vrederijk van de vredevorstgemeente. En weet u wat er nu gaat gebeuren als een zondaar door de werkingen van de Heilige Geest Christus mag leren kennen door het geloof? dan krijgt hij hier op aarde van die voorsmaken van dat eeuwige vrederijk. Want uit zijn volheid, uit de volheid van de Heer Jezus Christus, hebben wij ook allen ontvangen genade voor genade. De voorsmaken van de vrede met God. Van de woorden die Jacob uitspreekt in vers 11 en 12, daar ligt namelijk een overvloed van die vrede opgesloten. Er liggen eigenlijk drie lessen opgesloten en gaat daar uw leven nou eens naast leggen. Of dat nu bovenaan staat in uw leven. Drie lessen. In de eerste plaats wil Jacob laten weten wat vrede is. In de tweede plaats laat Jacob weten hoe die vrede tot stand komt. En in de derde plaats hoe die vrede beleefd wordt. Sta je ernaar? Zou je ook zo graag willen weten wat die vrede met God is? Ben je ook zo'n mensenkind die het niet meer weet, die zo graag onderwezen wil worden in hoe die vrede tot stand komt? Schreeuwt je ziel naar die vrede met God? En kun je ook maar niet rusten voordat je het hebt beleefd, wat dat nu is, door het geloof? Ja, wat is die vrede dan? Hoe brengt Jacob dat dan onder woorden in vers 11? Nou ja, hij zegt dat de jonge ezel aan de wijnstok wordt gebonden. En de veulen van een ezelin aan de edelste wijnstok. En ik heb net gezegd, normaal gesproken gebeurde dat niet. Waarom niet? Nou, heel eenvoudig. Wat gaat nu een ezel doen die aan zo'n edelste wijnstok vastgebonden is? Nou, jongelui, dat kun je je best voorstellen. Hij eet al die vruchten van de wijnstok af. En een ezel zou zomaar de wijnstok kunnen vertrappen. Van zulk sterk hout is een wijn, heeft een wijnstok niet. En hij zou zomaar de takken van die wijnstok kunnen verbreken, als een ezel wat wild wordt. En zeker als het gaat om een jonge ezel, of een veulen, die van die sprongen kan maken. Nee, sinds de diepe val in Adam is er in de natuur, in de schepping ook zoveel verstoord. Een leeuw kan niet meer met een lam verkeren. Een ezel kun je niet zomaar aan een edel wijnstok vastbinden, want dat brengt schade met zich mee. Maar nu zegt Jacob, er komt een tijd, dan zal alles van de vrede bloeien. Dan kun je zelfs een ezel vastmaken aan een edele wijnstok en dat zal geen beschadigingen geven. Door de komst van Christus zal alles van de vrede gaan bloeien, gemeente. Want Christus, de vredevorst, die zal ervoor zorgen dat de vrede komt tussen God en zijn volk. Hij zal ervoor zorgen dat de vrede komt tussen Gods kinderen onderling. En hij zal er zelfs voor zorgen dat er vrede komt met de dieren van het veld. Dat er zelfs vrede komt in de schepping en dat de gevolgen van de zonde in de schepping ook weg zullen zijn. En dat kan u alleen maar vanwege Christus, de vredevorst. Zoals die jonge ezel, zoals dat veulen van die ezelin vastgemaakt werd aan die edelste wijnstok. Zo gaat de Heere zondaren als een rankje inenten in de ware wijnstok. En dan is er vrede met God. Dan alleen. Alles zal van de vrede bloeien. Want Christus is onze vrede. Dat is het eerste wat vrede is. En dan het tweede. In welke weg komt dat nu tot stand? Nou, daar zegt Jacob ook iets van. Hij spreekt van een kleed dat gewassen is in de wijn. Hij spreekt van een mantel dat gewassen wordt in wijndruivenbloed. Nou, dat is natuurlijk heel ongewoon. Moet je eens een witte rok hebben, of een wit overhemd. Dat ga je natuurlijk niet in een bak met rode wijn leggen. Toch? Als het vies is. Nee, als er een rode vlek opkomt van wijn, dan moet het weer gewassen worden. Zo gaat dat toch? Dus wat Jacob hier zegt is eigenlijk heel ongewoon. Je gaat toch vuile kleding niet in bloedrode wijn wassen. Maar het is beeldspraak. Hier liggen diepe geestelijke lessen in. O ja, als kleding vuil is, dan gebruik je water met een wasmiddel erbij. Maar dat zal in dat vrederijk zo niet zijn, bij wijze van spreken. Maar de kleding zal gewassen zijn in wijn en in wijndruiven bloed. En wie zal dat doen? Nou, Jacob spreekt tot Juda. Nee, dat zal Juda zelf niet doen, maar dat zal de leeuw uit Juda's stam doen. Want wat zegt dat woord wassen eigenlijk? Wanneer moet iets gewassen worden? Wanneer moet iemand gewassen worden? Ja, dan is er sprake van vuil. En is dat nou net niet het beeld van de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn? Hebt u ook al ontdekt door ontdekkende genade dat uw hart een vuile bron is van al uw wanbedrijven? En bent u door die ontdekking op zoek gegaan naar een wasmiddel, waardoor al die zonde en al die schuld weggewassen kunnen worden? En ben je er misschien ook achter gekomen dat al die wasmiddelen die je zelf uitvindt niet helpen? Zelfs de wasmiddelen van je tranen niet. Heb je Jeremia al leren bijvallen die het geschreven heeft? Al wiest gij u met salpeter en dan nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Nee, de Heere gaat de zondaar aan het einde brengen met al zijn eigen afwasmiddeltjes, met al zijn eigen verlossingspogingen, want hij heeft zelf een reinigingsmiddel uitgedacht, wat in een mensenhart nooit opgeklommen is. Voor het oog een zeer vreemd reinigingsmiddel, maar wel alleen het afdoende reinigingsmiddel. Nee, dat is niet iets van ons, maar dat is dat dierbare borgbloed van de Heer Jezus Christus. Want komt dat bij u ook niet boven als je Jacob hoort zeggen dat hij spreekt over wijn en dat hij ook dat hele bijzondere woord gebruikt, wijndruivenbloed? Gaan je gedachten dan ook niet naar het bloed van Christus, waardoor alleen vrede met God te vinden is? Door dat bloed van de Heer Jezus Christus werd allereerst zijn eigen kleed doordrenkt. Ik lees in Jesaja 63, waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als een die de wijnpers treedt? En dan komt het antwoord, ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volken was met mij. De kleding van Christus was doordrenkt van bloed. En in Openbaringen 19 vers 13 lees ik hetzelfde. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Kijk gemeente, dat ziet nu op de weg waarin de vrede tot stand gekomen is. Door zijn striemen, door dat bloed uit al die wonden, is ons genezing geworden. Heeft hij vrede bewerkt met zijn kerk en God. Daarom wilde Christus die bloedrode weg van lijden en sterven gaan. Om een zwarte zondaar, die het steeds weer moet beleven, een stroom van ongerechtigheden, had de overhand op mij, nu te gaan wassen met dat wonderlijke wasmiddel van het bloed van de Heer Jezus Christus. En weet u, Als u nou met dat bloed gewassen wordt, dan krijg je bij wijze van spreken zo'n wit kleed aan. En dat witte kleed, dat noemt de Bijbel de mantel der gerechtigheid. De kleding van het heil. Heb je dat kleed ook al ontvangen? Ben je al bekleed met dat reine witte kleed van de vergeving der zonden? En ben je er ook wel eens achter gekomen? Dat je nadat je dat kleed hebt gekregen, dat je dat kleed weer zo dikwijls vuil maakt met je zonden en ongerechtigheden. Dat er weer van die spatten opkomen, van die vuile vlekken. En waar moet je dan met je witte mantel, met die vuile vlekken heen? Waarin moet die mantel dan opnieuw gewassen worden? Opnieuw weer, in dat dierbare bloed van Christus. Om dan tot steeds diepere verwondering te ervaren. Welk een onuitputtelijke overvloed er is in die bloedfontein, de Heer Jezus Christus. Wie zit hier vanmorgen nou als een vuile zondaar? Wie is erachter gekomen dat al je eigen wasmiddelen niet meer baten? Hier wordt vanuit de profetie van Jacob, wordt de Christus u voorgesteld als die bloedfontein. En daarom kom dan toch met al uw zonden, met al uw ellende, want die fontein is geopend tegen de stromen van uw ongerechtigheid. Ja, zelfs meer dan die stromen van uw ongerechtigheid zijn die stromen van gena die vloeien van de heuvel Golgotha. Daarom is er bij die overvloedige fontein van dat bloed van Christus plaats voor de grootste der zondaren, maar ook voor uw hemelhoge schuld. Vlucht dan toch tot hem en smeek het, och mocht ik in die reine plassen van Jezus bloed mijn ziel toch wassen en ondervinden de vrede Gods. O, dan zal hij komen hoor, dan zal hij niet achterblijven, want het is zijn liefste werk om die verworven vrede door dat bloed toe te passen. En daar zegt Jacob ook iets van. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en de tanden zijn wit door de melk. En met die woorden laat Jacob weten dat een zondaar die vlucht tot die bloedfontein Christus door het geloof mag drinken uit die fontein. O, wie dat door het geloof mag doen, die wordt dronken van liefde. Die krijgt rust in zijn ziel, rust in zijn aanklagend geweten. Die wordt vervuld met de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. O, het wil zeggen dat een arme zondaar die meent naar Gods recht verloren te moeten gaan, hoort van de vergeving der zonden, ziet hoe dat verworven is door Christus, door zijn dierbare bloed, maar daarbij zoveel geloof krijgt in zijn ziel, door de werking van de Heilige Geest, dat je het gaat geloven. Het is niet alleen voor anderen, maar het is voor mij. Mij is vergeving van zonden geschonken. Dan daalt er zo'n zoete vrede in uw ziel. Daar zijn geen woorden voor om dat onder woorden te brengen. En dan zul je het weten. Nu ben ik gewassen door zijn bloed. Nu ben ik geheel rein. Nu ben ik schoon. Nu mag ik. En dat wordt het wonder. Door het goddelijk oog beloond. Weer met mijn schoonheid pralen. Ik heb vrede gevonden met God. Lieve gemeente, sta daarnaar. Rust niet voordat je deze vrede met God hebt gekend, ontvangen. Het is te verkrijgen om niet dat eeuwige, eeuwige wonder, waar de eeuwigheid lang genoeg voor zal zijn, om de Heere daar eeuwig voor te danken, als onder het heilig recht. De zielen niet meer vecht, maar billigt het zondeloon. Dan wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. Hier wordt de Zoon gekust, hier drinkt men het bloed van het lam, welks haar in het leven laat. Hier wordt de toorn geblust en is het vrede met God. Door het offer van zijn Zoon, o zaligst, allerzaligst lot. Amen. Heren, zo kom ik tot u aan het einde van deze eredienst, waarin wij de laatste woorden van Jacob hoorden die hij uitgesproken heeft tot Juda, over die eeuwige regering van u en over die grote overvloed van genade. Heren, wilt u zelf de toepasser zijn van dat woord? Wilt u plaats maken voor Silo in ons hart? Mag het kerstfeest worden, Heren. Wilt u daar zelf maar voor zorgen in ons hart en leven? Daar zal het op aankomen. Wat zal het vreselijk wezen om als een ongehoorzame eeuwig verloren te gaan. Terwijl u zo bent gekomen met dat welmenende aanbod van genade. Heer, het zal vreselijk wezen. En toch kunnen we onszelf er niet toe brengen om gehoorzaam te zijn. Dat is uw werk, Heere. Dat we er niet lijdelijk onder zou zijn, maar dat we des te meer u zouden zoeken. En wilt u zelf maar komen, Heere, met uw trekkende genade. Want dat is nodig om een zondaar in dat vrederijk te brengen. Heere, wilt u dan nog zo wonen en werken in ons midden? Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En wilt u ons vanavond weer samenbrengen, als we gaan luisteren naar de heilige eis van uw wet. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wilt u dan opnieuw in ons midden zijn, in spreken en luisteren. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. 69, vers 14. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.